Die verborgenheden van het Koninkrijk der Hemel. Dat zullen we nog eens opzoeken, Matthäus 13. Matthäus 13, vers 35. Hè? Daar staat, ik zal mijn mond open doen met gelijkenissen. Ik zal verkondigen wat sinds de grondlegging der wereld verborgen gebleven is. Het mysterie van het Koninkrijk der Hemelen. Nu, daar houden wij ons mee bezig, vind ik het mooiste onderwerp uit de Bijbel. En waarom? Dat is het evangelie van Jezus Christus. Niet over hem, maar van hem. Dat hij zelf heeft gebracht. Het evangelie van het Koninkrijk. En dan kan ik zeggen dat de Heer ons dus dat Koninkrijk geopenbaard heeft. En hij heeft ons de Vader doen kennen. Hij heeft ons God doen kennen. Niemand heeft God gezien. Die in de schoot des Vaders is, in de boezem, aan de boezem des Vaders is, die heeft hem ons doen kennen. Wat was nu het oorspronkelijke plan van God met de mens? En daar zijn we mee geëindigd. Wat is het oorspronkelijke plan van God? Om geestelijke mensen te maken. Niet natuurlijke mensen, maar geestelijke mensen. Het plan van God is niet een rups, maar de vlinder. En zo is het plan van God niet de natuurlijke mens, maar de geestelijke mens. Ik zou zeggen, zitten wij in die poptoestand. Dat is het plan van God. En wat is het tweede plan? Dat is het herstelplan. Dat is logisch, hè? Eerst dat ik wil geestelijke mensen maken, dat is, laten we zeggen, uit de hand gelopen. En nu heeft God daarin gelegd een herstelplan. Dat zat erin. Het herstel zit altijd in de mens, heb ik je wel gezegd. Hè? Het voorbeeld van die baby, als die zich snijdt, dan sluit die huid zich weer. Dat herstel zit erin, maar snijdt hij zich niet, dan gaat dat niet in werking. Dat herstelplan ging eruit. Wie weet een tekst waar je daar aan kunt denken. Dat herstelplan erin zat. Het lam dat geslacht is van voor de grondlegging in de wereld. Ja, dat was erin, dat lam. Alleen het kwam eruit toen de mens viel. Maar het zat erin. Het lam dat geslacht is van voor de grondlegging in de wereld. Jezus is niet gestorven van voor de grondlegging in de wereld, want hij was er nog niet. Maar dat zat in dat plan van God. Zo goed als de mogelijkheid erin gezeten heeft van de val van de engelen. Dat moet er ook in gezeten hebben. Het ontstaan van het kwade. En waarom? Ja, omdat dood eenvoudig God alleen werkt. Niet met stokken en met blokken, dus met willoze werktuigen, maar met werktuigen die hen toegewijd zijn, die een keuze kunnen maken. Want als iemand uit vrije keuze God dient, dat is heel wat hoger dan dat hij niet anders kan. Kijk, de engelen die konden ook anders. En wij kunnen ook anders. En als we dat dus niet doen, dan wordt God er meer door verheerlijkt. Uit vrije wil. Zuster Gil, hè? Ja. Ja, dat is ook moeilijk, maar... De mogelijkheid zat erin. Huh? Omdat God wil gediend worden door vrije mensen die ook een andere kant op kunnen. Als je iemand hebt die mechanisch is, een robot, die kan zich niet verzetten. Maar God wil gediend worden uit vrijheid, uit vrije wil, uit liefde. Je zult God lief hebben. En daarvoor doe ik het niet. Maar ik kan het wel, maar ik doe het niet, want ik heb God lief. Maar we gaan niet in dat daar ons op het ogenblik in verdiepen. Dus het tweede plan is het herstelplan. Gods plan, dat is de verborgenheid. En de bedoeling van die geestelijke mens is dat hij bekleed wordt met alle macht. En dat God in die mens woont. Kijk, want dan zeggen we ja, dat hij bekleed wordt met alle macht. Maar hoe zit het dan met God? Nou, die werkt door de mens heen dan. Paulus drukt dat uit met welke term? Ja. God, alles in alle. Alles van God in alle. Dat God woont in ons. En onze geest verbonden is met zijn geest. En dan wel in de mensheid. In haar totaliteit. God alles in alle. En daar gaat het naartoe. En dan onze geest met Gods geest. En dan doet God eenmaal alle werken door ons heen. Hij denkt door ons heen en hij handelt door ons heen. Dat is de mysterie van het Koninkrijk der Hemelen. De verborgenheid. En die heeft Jezus geopenbaard. Dus de menselijke geest en Gods geest vormen een, hebben een huwelijk. En daar is het menselijke huwelijk een beeld van. Gods geest en de menselijke geest zijn gehuwd. En met welke uitdrukking uit het Genesis kan ik dan kan ik dat weergeven? God heeft een hulpe die bij hem past. God heeft een hulpe die bij hem past. Daarvoor kun je opeens merken dat een mens van hoog niveau moet zijn. Want als je de hulp bent van God, hij kan niet een kneusje gebruiken. Hij kan niet een minderwaardig individu gebruiken. Dus de mens is van zo'n hoge kom af dat God zegt, ik kan met jou in zee steken, jij bent mijn vrouw. Als je een vrouw zoekt, dan zoek je een vrouw die bij je past. Nee? Die van je niveau is, die volkomen harmonieert. Ja. God zoekt er zo een. Dus de Bijbel, wat bevat dat? Waar is dat het boek van? Ja? Van het herstelplan. De Bijbel is van begin tot het eind het boek van het herstelplan. Want als alles hersteld is, zwijgt de Bijbel. De Bijbel is het boek van het herstelplan. Wij weten niet wat er voor was en we weten niet wat er achter komt. Maar wel die tussenperiode. En dat is dan de tijd. Wat in de tijd gebeurt. Dat staat in verband met de tijd. Want de tijdloze was er en de tijdloze komt en wij zitten in de tijd. Wat is de tijd? Dat is een afgeknipt stukje uit de eeuwigheid. Ja, een afgeknipt stukje uit de eeuwigheid. Moet je maar eens over denken. Ja. En die Bijbel behandelt het herstelplan. En dat herstelplan, dat is door Jezus geopenbaard, dat is één. Want hij heeft de verborgenheden geopenbaard. Dat is geopenbaard en uitgewerkt. Nu, dat zijn de twee dingen. Jezus openbaart dat plan en werkt het plan uit. En het Oude Testament. Dat zijn de voorbereidende werkzaamheden. De voorbereidende werkzaamheden geeft het Oude Testament. En als dan het huis klaar gebouwd wordt, zijn die voorbereidende werkzaamheden niet meer nodig. Dat wil zeggen dat op het ogenblik komt er steen op steen. De voorbereidende werkzaamheden zijn voorbij, nu gaat de ene steen om de andere. En dat wil zeggen, op het ogenblik, nou zal ik het anders zeggen, op het ogenblik heeft God de mogelijkheid om zijn tempel te bouwen. Dat heeft hij in het Oude Testament niet gehad. Hij kan nu bouwen. Dat heeft hij vroeger niet gekund. Voor de zondvloed kon hij dat ook niet, waarom niet? Kijk, voor de zondvloed leefde de mens onder het geweld. En God kan nooit onder geweld werken. En met geweld, dat gaat niet. Wat voor klimaat heeft God nodig? Liefde. Geloof, hoop, liefde. God kan alleen werken in het klimaat van geloof, hoop en liefde. Dat was er niet voor de zondvloed, dat was er niet in Oud-Israël. Dat is door Jezus gepredikt, geloof, hoop en liefde. Dat is een klimaat. Vandaar dat een gezin moet dat ook uitstralen. Als het het beeld is van God en van de verhouding God-mens. Het huisgezin God. Dus het klimaat waarin God kan werken is geloof, hoop en liefde. Dan moet u goed weten dat je kunt enorm thuis zijn in de Bijbel. Je kunt van alles kennen, maar als je dat klimaat niet hebt, leer je God nooit kennen. Dat is het klimaat waar God zich in openbaart. En als je dat niet hebt, dan blijven de dingen verborgen. Dan blijft het voor een verborgen zaak. Want dat is het merkwaardige. Je kunt alles van de Bijbel weten en er toch niet van begrijpen. Dus je hebt die positieve instelling nodig. Het geloof, dat grijpt iets uit de onzienlijke wereld. Het geloof, dat is de hand waarmee je iets grijpt uit de geestelijke wereld. De dingen die je niet ziet. En de hoop grijpt iets in de toekomst. Dat nog niet gerealiseerd wordt. De hoop, die grijpt iets ver weg. Wat je nog niet naar je toe kunt halen. En het geloof, dat grijpt iets wat je naar je toe kunt halen. Uit de geestelijke wereld. Je kunt door je geloof iets realiseren. Denk maar aan genezing. Een overwinning over de zonde. Dat kun je door je geloof. Maar je hoop is iets, ik grijp iets waarvan ik weet, ik ben er nog niet toe. God alles in allen, dat is onze hoop. Maar daar zijn we nog niet aan toe. Maar juist die hoop, die houdt je levend. Want je zegt, komt. Dus Jezus bracht zijn discipelen in het klimaat van geloof, hoop en liefde. In dat klimaat is hij ook geboren. Hij was omringd door mensen, denk aan die oude Simeon, denk aan Anna, de profetes, aan zijn ouders, aan Zacharias. Dat was zo'n groep van mensen die leefden in dat klimaat van geloof, hoop en liefde. Het geloof in de belofte, hè, de verwachting van die oude Simeon en de liefde tot God. En dat klimaat dat verschilde totaal met de kerk in de tijd van Jezus. Ja, van de fariseeën en schriftgeleerden. Die kennen dat niet. Geloof, hoop en liefde. Hun optreden, dat was keihard. Wetten, inzettingen, geld. Dus Jezus is gekomen in een kring van mensen die ontvankelijk waren voor deze boodschap. omdat ze in die sfeer al leefden. En die heeft de Heer aangekweekt. Als de Heer zegt, heb je vijanden lief? Nou, dat was een onbekende taal. Maar dat is de sfeer van de liefde. En die sfeer kan alleen God werken. En daarom verstaat de natuurlijke mens niets van de dingen God. De natuurlijke mens verstaat deze dingen niet. Want dat is het merkwaardige, daar kun je mee praten, maar dat komt er niet in. Dus je moet een aantal mensen hebben die deze geestesgesteldheid hebben. En dan zegt Jezus zo mooi tot zijn discipelen in Johannes 1 vers 52. Als hij zijn kring om zich heen verzamelt. Johannes 1 vers 52, wie leest het eventjes met een de heldere stem? Dus voor ons in dit verband, gij zult de hemel openzien. Nou, ik geef je verzekering, daar kun je alle kerken vragen de betekenis voor die teksten, snappen ze niks van. Gij zult de hemel openzien. Kijk, wij gaan die hemel openzien. Die gaat voor ons open. En die engelen die krijgen hun betekenis. En Jezus belooft deze mensen de sleutels van het Koninkrijk der Hemelen. De sleutel van kennis en van wijsheid, van inzicht, dat zijn sleutels. Nou, ik heb wel eens andere sleutels gegeven, u weet het nog. God is goed. Ja, precies, dat weet ik nog goed. Ja. Daar draait dat Koninkrijk der Hemelen om. Dat is de inhoud van deze boodschap. Maar je moet dus hebben kennis en wijsheid en inzicht. En dan ga je drie dingen ontdekken. God is goed. De duivel is een slechte duivel. En Jezus is hier. Als je die drie dingen... die houden ons bezig met die verborgenheden van het Koninkrijk. Ja. Dus waar moeten we dus allereerst mee beginnen, dadelijk? Ja, maar God is goed, hè? Ja. En dan, Osborne zou zeggen, de duivel is een slechte duivel. Dat was het eerste wat hij op het maalniveau zei. God is een goede God en de duivel is een slechte duivel. Ja. Dan kun je zien dat ze toch wel iets aangevoeld hebben van deze boodschap. Toen de opwekking in Nederland begon in 1958, maar was dat toch de een van de eerste zinnen die er zegt, we toch het maal niet veld. God is goed en de duivel is een slechte duivel. Maar ik heb van de week nog in Rijswijk gezegd, God is goed, maar ik zet toch nog een woord voor dat goed. Enkel goed. Ja, God is enkel goed. Ja, enkel licht, ja. God enkel licht. Ja, ja, maar laten we dat vers maar niet hanteren. Ziet ons bevlekt, met schuld bedekt, misvormd hoor. Duizend zonden. Ja. De discipelen misten natuurlijk de verlichting van de Heilige Geest. Die hebben ze gekregen na de opstanding van Jezus. Verlichte ogen des harten. Verlichte ogen des harten. We zouden zeggen verlichte ogen van de geestelijke mens. De ogen van het geestelijke lichaam. verlicht de ogen des harten. Ja, na Pinkster dan. Ja, dat is goed. Ja. Het was al na de opstanding, maar het was ook na Pinkster, dat is beter. Ja. 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 Ja, ik heb het idee dat Jezus bedoelt, ontvang Heilige Geest zonder hoofdletter. Want het lidwoord staat er niet voor, hè? Ontvang Heilige Geest. Als Jezus opgestaan is uit de doden, wat heeft hij dan teweeg gebracht? De schuldvergeving. Dus de mens is rein. Ja. De mens is rein, ontvang Heilige Geest. Jouw geest is nu in staat om dadelijk te huwen met de Heilige Geest. Ontvang Heilige Geest. Ja, want anders zou de geest uitgestort zijn voor de Pinksterdag. De wetenschap, ik ben rein door het bloed van Jezus Christus. Dat is Heilige Geest. Je geest is gezuiverd. Ja, dat zegt de Heer, want hij zegt het al op de dag van de opstanding. Ontvang Heilige Geest. Maar dat is dus in verband met zijn opstanding. En dat was niet in verband met Pinkster, dat kon natuurlijk niet. Ja. Wij zijn rein door het woord dat hij uitgesproken had. Hij heeft gezegd, daarmee is de schuld verzoend. De wetenschap, ik ben rein door het bloed van Jezus Christus. Dat is Heilige Geest. Je geest is gezuiverd. Ja, dat zegt de Heer, want hij zegt het al op de dag van de opstanding. Ontvang Heilige Geest. Maar dat is dus in verband met zijn opstanding. En dat was niet in verband met Pinkster, dat kon natuurlijk niet. Ja. Wij zijn rein door het woord dat hij uitgesproken had. Hij heeft gezegd, daarmee is de schuld verzoend. Daarom zet ik het zonder hoofdletter. Want in het oorspronkelijk staan natuurlijk geen hoofdletters. Dat heeft men ertussen gezet. Nagelang men welke opvatting men heeft. Hoofdletter of geen hoofdletter. En Jezus spreekt over het koninkrijk der hemelen in beelden en in allegorieën. In beelden en in allegorieën. Ik zal dadelijk zeggen wat allegorie is. Allegoria, allegorieën. A-L-L-E-G-O-R-I-E-E-N. I-E-E-N. Klemtoon op de laatste letter, even verdubbeld die. Allegorieën. Een allegorie is een... Wie weet het? Ja? Een voortgezette beeldspraak. Een voortgezette, je houdt iets vol. Je geeft een beeld en nu ga je dat beeld uitwerken. Dat is een voortgezette beeldspraak. Wie kent de beroemdste allegorie van de wereld? Ja, Bunyan. De christenreis. Ik droomde en ik zag een christen en hij ging naar de stad van het verderf. Hij woonde daar. Dat is een beeld. Je woont in de stad van het verderf. En dan op een gegeven ogenblik heeft hij dat zware pak op zijn rug en dan laat hij dat pak vallen in het geopend graf. We hebben toch als de christenreizen gelezen. Nou, dat is het meest verkochte boek op de hele wereld achter de Bijbel. Nou. De christenreizen van John Bunyan. Ja, ik zeg niet dat ik het overal mee eens ben, want John Bunyan was natuurlijk ook een man van de oude opvattingen. Maar de christenreizen van John Bunyan, het is een Engels boek, The Pilgrim Progress, maar het is in Nederland op alle wijze al vertaald. Ja. En dat is een boek van waarin hij dus een beeldspraak geeft en hij blijft maar in dat beeld. Hij gaat op weg en hij komt in huizen. En elke beeld is dan heeft zijn betekenis. Dus als je een beeldspraak voortzet, spreken we over een allegorie. En Jezus sprak in beelden en werkte ze wel eens uit. Denk aan de verloren zoon. Denk aan het beeld van de tempel God. Dat is een beeld. Maar als ik dan uit ga werken, zeg ik, hij is de hoge priester en wij zijn priesters. En het altaar. Dat is, dan ga ik die beeldspraak ga ik uitwerken. En dat is nou juist wat de natuurlijke mens niet begrijpt. Want die gaat van die beeldspraak de werkelijkheid maken. Die houdt dat beeld vast. Als er staat, Jezus komt op de wolken. Wat doet dan de natuurlijke mens? Die zegt, hij komt op de wolken. Ja, en dan staat er op de ene keer, staat er, hij komt op de wolken. De volgende keer staat er, hij komt met de wolken. Nou, ja, dan zeg je, ja, hetzelfde. Die houdt de letterlijke betekenis vast. En dan neem ik dat voorbeeld, zie, hij komt op de wolken. Dan zeggen ze, Jezus in parachutist, die staat op de wolken. Bij zijn komst. Ja. Nou, dat is toch een legio aantal mensen. Je moet maar eens gaan vertellen dat je dat onzin vindt. Dan zeggen ze, dat woord zoals die steen lassen, je moet dat woord laten staan. Staat er toch dat hij op de wolken komt? Ja. Maar iedereen die zijn gezond verstand gebruikt, die zegt, dat is toch onzin? Wat heeft dat voor bedoeling? Want als hij zich gaat openbaren aan de wereld en hij staat nou werkelijk op een wolk, nou dan kun je hem net niet zien. Ja. 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 Op de wolken, ja. Ik heb er hier zo over gesproken, op de wolken. Hij komt op de wolken, dat wil zeggen, hij komt met zijn geest over de gemeente. Op de wolken. De wolken is de gemeente en hij daalt neer met zijn geest, zoals hij zelf de geest ontvangt. Die geest die daalde neer op Jezus en toen werd hij vervuld. Op de Pinksterdag, de geest zette zich als in tongen, vurige tongen, op de discipelen en ze werden vervuld. Eerst op en dan in. Maar ik geef u dus een voorbeeld van letterlijk en geestelijk verstaan. Denk maar aan bergen. Tot een berg zeggen wordt opgeheven in de zee geworpen. Nou, dat is. Er is geen enkele uitlegger die er ooit aan gedacht heeft dat dat een macht is. Dat is het merkwaardige. Hier kunt je een boekenkast hebben met weet ik hoeveel theologische werken over Matthäus 17. Het staat er bij niemand. En dat is voor ons nou. Wij kunnen het ons al niet anders voorstellen. Dus dan laat ik het maar bij die twee voorbeelden, maar die zijn wel heel duidelijk. Wat? Ik dacht dat we dat allemaal wisten, maar kijk, een wolk bestaat uit waterdruppels. Nou, die waterdruppels, die vormen een eenheid. Men spreekt dan van, in dit verband toch ook al van adhesie, hè? Toch niet van cohesie, hè? Adhesie, ja. Ja, ik ben mijn oude kennis een beetje kwijt. Dat is de aantrekkingskracht tussen verschillende stoffen, maar ik meen toch dat adhesie is. Ja, adhesie. Nou, dus die druppels die vormen een geheel. En een wolk is boven je. En dat is dus het beeld van de gemeente, haar hoge positie en haar eenheid. Uit miljoenen onderdelen vormen eenheid. En hoge positie en op de wolk staat Jezus. Die is daarmee verbonden. En daarvoor staat er altijd een witte wolk. Een reinheid uitbeelden. En bergen, dat is toch wel bekend, hè? Dat bergen beelden zijn van machten. Ja. Ja, I hope so. Ja. Jezus sprak in beelden en allegorieën ook tot zijn discipelen, heel vaak. Zoek eens op Johannes 16, vers 25. We hebben toch Johannes open liggen nog. Johannes 16, vers 25. Arie, hoe laat is het ook weer? Vijf voor goed. Johannes 16, vers 25. Wie leest het? Ja. Ja. Dit heb ik in beelden tot u gesproken. Ik lees nog maar voor de band nog even over. En er komt een uur dat ik niet meer in beelden tot u zal spreken, maar u vrijuit over de Vader zal spreken. Als Jezus spreekt over bergen, dat zijn beelden. Als wij het op het ogenblik doorgeven, dan geven wij de werkelijkheid door. Dat is het de merkwaardige van deze boodschap. Wij zijn de beelden, zijn we meester geworden en nu gaan wij over de werkelijkheid spreken, wat er werkelijk staat. Wij zeggen, het gaat over de gemeente waar Jezus mee verbonden is. En dan hoeven wij dat woord wolk niet meer te gebruiken. Een wolk is een versluiering, dat beeld. Maar Jezus zegt tot zijn discipelen, ik ga nou rechtuit spreken. Hij had bijvoorbeeld gezegd, in dit verband noem ik dat maar, in het huis van mijn vader zijn vele woningen. Dat is een beeld. En hoeveel mensen hebben daar niets van begrepen en zeggen, nou, daar is een stad en er zijn zoveel woningen, je krijgt er allemaal een tuintje voor, een tuintje achter, hè, en een prieeltje erbij, en wat hebben we het daar goed? Dat is de voorstelling. Van de stad Gods, dat wij daar een luxe leventje krijgen, een heerlijk leven. Ik heb altijd gezegd, dan wordt de hemel een voortzetting van de aarde. Dat, ik zeg altijd, de hemel wordt dan een verlengstuk van de aarde. Alleen een betere uitgave. Ja, alles is daar van goud. En dat is voor veel mensen is dat het summum van waar hun hart naar uitgaat. En wat zeg ik dan altijd, dan woon ik liever? Ja. Op de eeuwige jachtvelden van de Indianen. Want als ik daar in Canada, dat weet broeder van Noord ook wel, als je daar in Canada rijdt, nou, dat landschap is zo ontzaggelijk mooi. Geef mij dan maar het landschap van de Indianen, hoor, de eeuwige jachtvelden. Als je daar, dat is toch een stad die helemaal van goud is, als je daar altijd moet wonen in een stad van goud, dan zeg je, geef mij de jachtvelden van de Indianen maar. Ja, daar kan ik het dan toch wel langer uithouden. Ja. Maar begrijpt u, de Heer die spreekt op het ogenblik ook in letterlijke zin tot ons. Wij hoeven dat niet meer in beelden te gebruiken. Maar de Heer sprak voor zijn discipelen, sprak hij dat, want hij sloot daarmee uit een hele grote categorie van mensen die daar toch buiten staan. De natuurlijke mens, die een eigen godsdienst had opgebouwd en die niet in staat was geestelijk te denken. Want wij hebben dit ook moeten vinden. Daar staat ook nergens in de Bijbel bergen zijn beelden van machten. Dan moet je ook zien. En van die wolk, daar staat ook nergens. Kijk, die wolk is de gemeente. Maar daar kom je toe als je geestelijk kunt denken. En de Heer wil dus dat de mens niet domweg alles aanneemt, maar dat hij de waarheid gaat zien door zijn denken heen. Door kennis te hebben van dat koninkrijk. En wij begrijpen dan de offers, de ceremonieën, dat is bekend. Als die Rode Zee genoemd wordt, kunnen wij daar wel een gedachte aan verbinden, bijvoorbeeld van de doop. Dus wij transponeren alles. Transformeren alles. Transponeren vind ik mooier, want dat is in een andere toonladder zitten. Wij zetten het ergens anders in. Een dimensie hoger. Transponeren, dat doe je toonladders. Die muziek gaat dan wat omhoog. Dat was voor mij altijd een hele moeite om te transponeren in een andere toonladder. Ik ken dus daar helemaal niets meer van weten, maar op school moet je dat leren. Hè? Dan moet je dus van de ene toonladder in de andere zetten. Nou, ik vond dat een moeilijke zaak. En sommige mensen doen dat automatisch. En mensen die dat letterlijk nemen, hoe duiden wij die op het ogenblik aan? Mensen die zeggen, je moet de Bijbel van kaf tot kaf nemen en dat noemen wij nou fundamentalisten. Die mensen duiden wij aan met het fundamentalisme. Kijk, dan krijg je begrippen die je nog wel eens hoort. Fundamentalisten. En wat is dat? Ze zeggen, nou, wij bouwen op de Bijbel van kaf tot kaf en we lezen zoals die er staat en we geloven zoals die er staat. Dat is ons fundament. Het fundamentalisme. Die bij wijze van spreken denken dat die Bijbel, de Statenvertaling, want ik binnenkort komt in vanmorgen nog een artikel van mij. Ik ben aangevallen door het blad Standvastig, dat uitgaven van de Statenvertaling. En ik heb die erfzondeleer, heb ik Romeinen 5 genoemd, in verband met de nieuwe vertaling. De Statenvertaling staat in welke alle gezondigden hebben, in Adam, en dat is de erfzonde. En de nieuwe vertaling zegt, omdat alle gezondigd hebben, alle mensen hebben gezondigd. Dat is natuurlijk een groot verschil, alle mensen hebben gezondigd, of ik heb gezondigd in Adam. De gereformeerden leren, je zondigt, je hebt, als je geboren wordt, heb je al gezondigd in Adam. In Adam, ja. Dat is erg zonde. Nou, dan gaan ze daar geloven, dat is dat je niet gedaan. Zetten er onder dezelfde mogelijkheid, omdat alle gezondigd zijn. Er staan de kanttekeningen, ook te lezen, zoveel als ze gezondigd hebben, of omdat alle gezondigd zijn. Dus die, in de kanttekeningen staat precies wat die nieuwe vertaling ook is. Maar ze zeggen, nou, dat je moet een betrouwbare vertaling hebben, de Statenvertaling, maar de eigen kanttekeningen die zeggen het anders. Maar hij heeft zijn kanttekening niet geraadpleegd, gepleegd, maar alleen maar zijn eigen Bijbel. Ja, want dit is. Oh, ik ken geen enkel vertaling in het Engels. En ik heb er 26. Weet je wel, die dikke. Geen enkel vertaling in het Engels. De Duitse niet. En geen enkele Nederlandse vertaling heeft dat. Het is alleen de Statenvertaling. Romeinen 5, vers 12, denk ik. We gaan weer door. Dat zijn fundamentalisten. En wie een fundamentalist is, die werpt de deur van het koninkrijk der hemelen in het slot. Jezus zegt dat ze hebben het koninkrijk der hemelen toegesloten. Nou, dat zeg ik, ze brengen. Als je leest wat er staat, dat deden de Joden ook. Dat doet de Israëlier ook. Als er staat dat uit Jeruzalem de wet zou uitgaan, dan zeggen ze, nou, Jeruzalem ligt in het Midden-Oosten en daar gaat de wet over de hele aarde. En alle volken trekken op naar Israël. En als dan de Russen, dan zeggen ze, dat zijn de Russen. Hè? Die gaan nog eens naar Israël, dat slaan bij Armageddon. Of bij Armageddon zeggen ze dan liever. En dat is letterlijk lezen. Als u te snel gaat, die gedachte flitsen, want ik ga ervan uit dat je er natuurlijk wat van hoort en van die Israël leert. Dan weet je, dan zeggen de mensen, nou, staat het toch in de Bijbel? Dat er zo'n grote slag is. Dus daar staat van Jezus dat hij zegt, die sluiten de deur naar het koninkrijk der hemelen. Zelf gaan ze niet binnen en ze beletten een ander binnen te gaan. Dat doet bijvoorbeeld Israël hier. Die belet dat je in het koninkrijk der hemelen gaat. Die sluit de denkwereld van het koninkrijk der hemelen. Want zo gauw ze het over Jeruzalem hebben, dan hebben ze het over het aardse Jeruzalem. Hebben ze het over Israël, hebben ze het over het natuurlijk volk. Met het slogan, je moet lezen wat er staat. Als er Jeruzalem staat, is het Jeruzalem. En dan offeren ze het geestelijke Jeruzalem, het nieuwe Jeruzalem, op voor het aardse. En dat is het heerlijke van de evangelie. Jezus zegt, wie heeft, die zal gegeven worden. En wie niet heeft, van die zal genomen worden ook nog wat hij heeft. Dat zie je vandaag gebeuren. Als je deze weg gaat, krijg je steeds meer te zien. En als je principieel die aardse leer gaat, dan krijg je steeds meer tekort in onze tijd. Dat is wie heeft, zal gegeven worden, en wie niet heeft, van wie zal genomen worden, ook nog dat restje dat hij dan nog heeft. Van zijn ouders misschien. En we gaan dus dadelijk beginnen met God is goed, en zou ik gaan zeggen, Jezus is een, de staat, de eerste adem was een levende ziel, de tweede adem is, de laatste adem is een levendmakende geest. Hij maakt je geestlevend. Dat wil zeggen, zijn prediking, ja, hij is een levendmakende geest. Zijn prediking prikkelt onze geest. Zijn geest wekt. Zijn woord, Jezus wekt onze geest op. Onze geest begint weer te leven. Hij is een levendmakende geest. Hij wekt onze geest op om bezig te zijn in dat koninkrijk der hemelen. Jezus is een levendmakende geest. Bezig in dat koninkrijk der hemelen. Hij leert je bidden. En wat is dat? Bezig zijn in het koninkrijk der hemelen. Want anders zit je, bid voortdurend. Nou, en mensen, ja, je moet altijd bidden. Ja, maar de Heer zegt, je moet altijd de dingen bezien van bovenuit. Dat is bidden. Bezig zijn met je gedachten in de geestelijke wereld. Leer ons bidden, zeggen ze. Nou, dat zou vandaag en de dag ook weer kunnen gezegd worden. Dat is niet een handeling in de natuurlijke wereld. Dat je, nou sluit ik, vouw ik mijn handen of ik sluit mijn ogen. Maar ik ben bezig te denken in het koninkrijk der hemelen. En dan de leer van Jezus maakt geestelijke mensen. Als je je omringt met dat klimaat van hem. De gedachten Gods overnemen. En die zijn, de Jesaja zegt, zoals de hemelen hoger zijn dan de aarde, zo zijn Gods gedachten hoger dan die van de mensen. God denkt uit de geestelijke wereld. Dat deed Jezus ook. Wij zeggen, die vent die hemel te pakken gaat, Jezus zegt, die macht. Zie je, dat is, de hemelen zijn hoger dan de aarde. Zo is ons denken hoger geworden. Dat zijn uitleggingen, ja, dat voel je wel, die alleen maar vanuit deze visie gebeuren. De hemel is hoger dan de aarde, en zo denkt God hoger dan wij. En de mens ziet aan wat voor ogen is, die zegt jij. En wij, en de Heer zegt, ga nou omhoog. En je zegt, in de geestelijke wereld jij. En hij is slachtoffer. Dus de Heer heeft geopenbaard dat de Vader goed is. De Vader is goed. God is goed. We gaan dus beginnen met de Vader. God is goed. En als we dat nou opschrijven, dan denk je natuurlijk iets. En je buurvrouw of buurman denkt ook iets. En dan is voor mij de vraag, denken jullie allemaal gelijk dan? Snap je? Want de hele Pinksterwereld, als je zegt God is goed, zeg ik tuurlijk. God is goed. Hm? Ja. Maar dan, dan kun je toch wel vermoeden dat de een er anders wat bij denkt dan de ander. Hm? Dus als ik dus zeg God is goed, dan moet ik allereerst ook weten het wezen van God. Dan moet ik mij bezighouden met het wezen van God. Want als ik zeg, die timmerman is goed, moet ik weten wat een timmerman is. Want anders kan ik hem nooit beoordelen. Dus God is goed en dat kunnen we alleen maar zien vanuit zijn wezen. Want want men heeft een goede God gemaakt naar dat hij in ons straatje komt. Maar wij moeten in zijn straatje komen. Begrijp u? Wij moeten niet een God maken, net zoals iemand, laten we zeggen, van klei een poppetje maakt. Dat hij gemaakt heeft, naar ons model. Want de meeste mensen hebben een God naar hun gedachten. Zij scheppen een God zoals zij hem willen zien. Maar wij moeten in zijn straatje, wij moeten leren denken zoals hij is. En ik kan, dat is natuurlijk duidelijk, dat zegt de Bijbel ook. Want als ieder een God maakt naar zijn eigen gedachten, dan zegt Paulus, er zijn vele goden. Dan krijg je vele goden, degene die naast je zit, heeft een ander godsbeeld dan jij. Nou, je vele goden. En dan zegt Paulus, er zijn vele goden. Nochtans, is er maar één God. En dat is die God die zich geopenbaard heeft. Door Jezus Christus. Ja, hij zegt, er zijn vele goden. Er zijn vele goden. Men had goden gemaakt. En die kwamen vrijwel overeen met wat de mensen zijn, hè. Ja, vanuit het eigen denken. Heel die Griekse mythologie, dat zijn goden die voldoen allemaal aan aardse gedachten. Die mensen, die goden, die roven en die stelen en die plegen overspel. Ja, dat is een heel gewone zaak. Bij de goden, de heidenen. Vele goden, nogthans één god. Wat is een god? Een inspirator, dat is één. En een voorwerp, laten we dan zeggen een wezen. Een voorwerp is een beetje, ik heb het wel eens gebruikt hoor. Ja. Een wezen dat vereerd wordt en aangebeden. God is een God is een inspirator. We haalden dat ook weer vandaan. Van Mozes. Aaron, die moet praten en Mozes was de God van Aaron. Er staat daarbij dat brandende braambos. Dan zegt Mozes, ja, nu moet ik wel gaan, maar ik ben zwaar van tong, ik kan moeilijk praten. En dan zegt God, ik geef je Aaron en die zal dan wel het woord voeren, waar jij bent zijn God. Jij moet jouw gedachten aan hem vertellen en dan mag hij het verder aan het publiek geven. Dus een God is een inspirator en een wezen dat wordt aangebeden en vereerd. En dan kunnen wij er wel achter zetten bij ons, niet uit angst, maar uit liefde. Dan heb je de grote verschil met alle andere goden. Met een katholieke god bijvoorbeeld. Dat is wel heel erg. Wij vereren en aanbidden God niet omdat wij bang voor hem zijn, maar omdat we hem lief hebben. Weet je wel, dat is die sfeer van het koninkrijk gods. Vrede, gerechtigheid en blijdschap. En waarom hebben wij hem lief? Je hebt hem lief omdat je zijn wezen lief hebt. Die, zoals hij naar voren komt, dat heb je lief. Kijk, als ik de god Mercurius heb, dat is de god van de dieven en van de kooplieden. Dat was vrijwel hetzelfde. Kijk, maar die kun je niet om zijn wezen lief hebben. Je hebt God lief omdat zijn wezen je geopenbaard is. Ken je God niet, kun je hem ook niet lief hebben. Als ik niets van hem weet, kan ik hem toch niet lief hebben. Het voorwerp van liefde moet je kennen. Dus wij hebben zijn wezen lief. En we hebben zijn wezen lief omdat hij geen tegenstrijdige figuur is. Dat is altijd moeilijk om mensen lief te hebben die vandaag zus zijn en morgen zo. Zijn wezen, dat is zijn inhoud. Ja, zoals die is. Dat is het complex van zijn eigenschappen. De totaliteit van al zijn eigenschappen. We hebben God lief vanwege zijn eigenschappen, vanwege zijn wezen. En dan zeggen we, God is één. Weet je wel? Dat heb ik vroeger nooit begrepen. Hoor Israël, uw God is één. Dat staat er. Meester van gemaakt. Een enig heer. En dan zeggen we, maar wij geloven in de drie-eenheid. Maar dat wordt helemaal niet bedoeld. God is één. Er staat niet dat God... En dan zeggen we, God is één. Weet je wel? Dat heb ik vroeger nooit begrepen. Hoor Israël, uw God is één. Dat staat er. Meester van gemaakt. Een enig heer. En dan zeggen we, maar wij geloven in de drie-eenheid. Maar dat wordt helemaal niet bedoeld. God is één. Er staat niet dat God drie-enig is of één. Hij is één. Dat wil zeggen één. Zoals je zegt, die man, dat is een man uit één stuk. Zo is hij één. Wij kennen dat ook, hè? Dat is een man uit één stuk. Hij is één. Ja, hij zegt vandaag niet dit en morgen wat anders. Nou, dat is nou God ook. Als je zegt God is één, dan is hij onveranderlijk. Als ik zeg God is één, dan bedoel ik, hij heeft geen eigenschappen die met elkaar in conflict zijn, tegenstrijdig zijn. God heeft geen eigenschappen die met elkaar in conflict zijn. Hij is één. Wie is er ook één? De duivel is ook één. God is één. God enkel licht, weet je wel. Ja. Dat heeft de kerk nooit gezien. Ik citeer even Calvijn uit zijn institutie, hè? Dat is een hoofdwerk van Calvijn, de institutie van Calvijn. En die citeert daar Augustinus. Dus Calvijn haalt Augustinus aan in zijn boek, in de institutie. En dan zegt hij, God heeft op wonderbare wijze en op goddelijke wijze de mens gehaat en lief gehad. Dat is een uitspraak van Augustinus. God heeft op wonderbare en goddelijke wijze de mens gehaat en lief gehad. Ja. Dan is hij niet één. Hij haat je en hij heeft je lief. Zoiets als Van Acht zegt het. Men vroeg hoe denk je over de pers, over die journalisten. Hij zegt tussen ons was een haat-liefde verhouding. Ja. En de ene keer werd hij gekraakt en de andere keer werd hij weer bewierookt. Ja. Ja. God heeft de mens op wonderbaarlijke wijze gehaat en lief gehad. Ja. Ja, dat is wat. Als je het Oude Testament leest, hoe definieert het Oude Testament God? Wie is in het Oude Testament God? Ja? Ja, de schepper. De schepper van hemel en van aarde. Nou, dat is voor ons wel vanzelfsprekend, maar dat is echt niet van alle volden te zeggen. God, in het begin schiep God de hemel en de aarde. God, hemel en aarde, schepper. Dus God is de schepper van hemel en van aarde. En dan staat erachter, als hij het klaargemaakt heeft, alles was zeer goed. Waarom? Omdat God goed is. Alles was zeer goed omdat God goed is. Die timmerman die goed is, die levert er goed mee op. Die schrijnwerken. Dat we dat woord kennen. Schrijnwerken, lange eieren. Ja. De schepping was zeer goed, omdat God zeer goed is. En dan is hij in het oude verbond ook nog de God van Abraham, Isaac en Jacob. Baring van God. Dus God heeft zich verbonden aan enkele personen in het Oude Testament. Hij is niet de God van de Chinezen of weet ik wat. God van Abraham, Isaac en Jacob. En dan zou ik er nog één. Hoe heeft God zich aan Mozes geopenbaard? Ik ben die ik ben. Ik ben die ik ben. En dat is dan wel de hoogste openbaring in het Oude Testament. Ik ben die ik ben. De Statenvertaling heeft. Minder juist. Ik zal zijn die ik zijn zal. Ik ben die ik ben. Dat is daar ook, waar wordt dat gezegd? Want als je het opzoekt. Bij het brandende braambos. Wie heeft mij gestuurd, zeg maar. Ik ben die ik ben. Ik ben heeft je gestuurd. Ik ben. Het merkwaardig dat Jezus hetzelfde woord gebruikt. Ik ben. Als in de hof van Gethsemane. Wie zoekt zij? Nou, Jezus zegt, ik ben in de hof op de aarde. Dan gebruikt hij hetzelfde woord. Ik ben. En als er staat, ik ben die ik ben, dat wijst op zijn onveranderlijkheid. Ik ben, God is nooit, en daarvoor vind ik dit, ik zal zijn die ik zijn zal, minder juist. Want God is altijd dezelfde. Ik ben die ik ben. En over 1000 jaar ben ik dezelfde. Ik ben die ik ben. Er zit geen verandering in. Dus de onveranderlijk dezelfde. En daardoor de eeuwige. En wat is voor ons de hoogste openbaring van God? Om zijn wezen te kennen. Kijk, je kunt zeggen, hij is de schepper van hemel en aarde. Accepteren wij. De God van Abraham, Isaac en Jacob. Daar heeft hij zich aan geopenbaard. Ik ben die ik ben. Wijst op zijn onveranderlijkheid. En in het Nieuwe Testament de hoogste openbaring. De Vader van onze Heer Jezus Christus. De Vader van onze Heer Jezus Christus. En wat zegt men van Jezus Christus? Goede meester. En wat zegt Jezus? Moet bij mijn Vader zijn. Ja, de Vader van onze Heer Jezus Christus. En die was goed. Jezus was goed. Maar zijn Vader was ook goed. Men kende dat wel in het Oude Testament. Ja, maar dat heeft men altijd ook wel geloofd. God goed is, omdat het duidelijk is dat. Maar dat enkele, dat liet me weg. De Vader van onze Heer Jezus Christus. Wij zongen vroeger, uw goedheid, Heer, is hemelhoog. Uw waarheid als een wolkenboog. En die wolkenboog, dat wijst ook op de genade Gods. De regenboog. Op het eeuwig verbond. Ja, dat is het. God is goed.
Ja. Ja. Hij is dus waar en goed. Uw waarheid als de wolkenboog. God is goed en God is waar. God is goed, dat is voor ons een axioma. Een axioma, dat is een stelling die je niet bewijzen kunt. Daar ga je vanuit. Een axioma, A-X-I-O-M-A, axioma. Een axioma, dat is dus een grondstelling die je nou niet zo, die kun je niet bewijzen. Daar ga je vanuit, God is goed. Ik leerde vroeger, dat schijnt tegenwoordig anders te zijn, bij de meetkunde ging je uit dat de rechte lijn tussen twee punten is de kortste. Nou, dat kun je niet bewijzen. Tussen twee punten is de rechte lijn de kortste. Nou, dat is een axioma, daar gaat de wiskunde vanuit. Tenminste, zo heb ik hem geleerd heb vroeger. Tussen de lijn tussen twee punten, de rechte lijn tussen twee punten is ook de kortste lijn. Kun je niet bewijzen. Ja. Dan gaat de hele wiskunde uit over die gedachte. Ja. Nou ja, zo stond hij in het wiskundeboek hoor. Ik geef hem maar gewoon door, daar begon het mee. Als axioma. Nee, die is er niet. Dus, maar men gaat ervan uit, anders kan men de wiskunde niet opbouwen. Kijk, als men dat niet aanvaardt, kan men geen wiskunde opbouwen. Of het er is, dat is een tweede zaak. Maar je gaat ervan uit dat de rechter, dat een tussen twee punten de rechte lijn de kortste is. Maar Einstein al bewezen heeft dat dat niet zo is. Dus, maar ik bedoel maar, dat is een axioma, dat is zo vanzelfsprekend, dat je dat niet kunt bewijzen. Een axioma, dat is dus een grondstelling die je wel niet kunt bewijzen, maar die spreekt voor zichzelf. Want als ik zeg de rechte lijn tussen twee punten is de kortste, ja natuurlijk, maar kan ik niet bewijzen. Maar het is zo vanzelfsprekend. Maar dat nameten doe je ook met een rechtlijntje. Dat doe je juist met iets. Dat je bewijzen moet. Ik kan niet iets bewijzen met iets dat ik bewijzen moet. Kijk, als ik iets bewijzen moet. Als ik bewijzen moet dat tussen twee punten de rechte lijn de kortste is, kan ik geen lineaal nemen, want dan moet ik gaan juist bewijzen dat die recht is. Ja. Heb je het in de gaten? Dat kan ik niet bewijzen, want het voorwerp waarmee ik het denk te bewijzen, dat moet ik gaan bewijzen. Ja. Want onthoud het maar, dat is een vaste stelling. Je kunt nooit iets bewijzen met iets dat je bewijzen moet. Dat weet iedereen die wiskunde doet. Ja, we gaan verder. Hij is goed, dat is een axioma. Een axioma is dus een grondwaarheid die je niet kunt bewijzen, maar die is vanzelfsprekend. Dat is ons axioma. En daar staat in mijn Bijbel, je moet de naam van God niet ontheiligen. En wanneer ontheilig ik die naam? Als ik hem in verband breng met iets kwaads. En gebeurt dat? Ja. Nou, dan ontheilig je de naam van God. Ontheiligen, dat wil zeggen, je mag hem niet in verband brengen met iets dat slecht is. Iets dat ellende geeft. Iets dat ziekte geeft. Dus wij ontheiligen zijn naam als we hem iets kwaads toeschrijven. Wij ontheiligen zijn naam als we hem iets kwaads toeschrijven. Wij zeggen God is enkel goed en wij dichten hem geen enkel kwaad toe. Hij is niet kwaad en er komt geen kwaad uit. Iedere gave die goed is en elk geschenk dat volmaakt is, daalt van boven neer van de Vader der lichten. En wie zijn die lichten? Wij. Want hij is de vader van zijn kinderen. En als hij licht is, is hij de vader van de lichten. Hij was de vader van het licht, Jezus Christus. Hij is de vader der lichten. Want het licht is het leven. Jacobus 1 vers 18, meen ik. Jacobus 1 vers 18. Het kan misschien 16 of 17 zijn, maar in elk geval 17. Ja, Jacobus 1 vers 17. God is de vader der lichten. Hij is de vader van alles wat goed is. Vernielen, dat is duivelswerk. Ziek maken is duivelswerk, enzovoort. En ik kan me een week geleden, toen was ik er aan mee bezig, want er staat, als je een leraar wil zijn, dan zul je des te zwaarder oordeel ontvangen. Ja, en ik heb al wat naar boven gebracht. Ik zeg, hier nou leren wij dat God goed is. En u weet het, zoals een brochure op het ogenblik weer tegen ons geschreven. Over die transactie. Het wordt steeds aangevallen. De mensen schijnen erg veel moeite te hebben met de geloven dat God goed is. Dat vinden ze, dat nemen ze je kwalijk als je dat leert. Dat vinden ze verschrikkelijk. Ik zeg, hier, nou, ik ben nou niet zo jong meer. Het was 3 uur 's nachts, dat gebeurt me niet vaak. Hier, nou ben ik zo jong niet meer, ik moet dadelijk voor rechterstoel verschijnen. En een leraar wordt des te zwaarder geoordeeld. Want als ik het leer, dan nemen ook mensen het over. Ja. En nou leer ik dat God goed is. Enkel goed. Is dat nou verkeerd of niet? Want heel Nederland zegt, het is fout. Het is verkeerd. De Heer zegt, ik zal je nooit kwalijk nemen dat jij goed over mij gesproken hebt. Ja. Zij die het duidelijk zonder. Dat neem ik je nooit kwalijk als je goed over mij spreekt. Ja. God die nee, zal me nooit kwalijk nemen als ik zeg nou, dat het enkel goed geweest is. Nee. Ja. Want ja, als je toch enkel goed van je meester spreekt, dan, nou, dan zal hij toch niet zeggen, je hebt verkeerd van me gesproken. Ja. Maar de gedemoniseerde mens niet. Dat is het. Kijk, dit evangelie zou je wel aan een natuurlijk mens in de wereld kunnen. Die zal zeggen, ja, dat geloof ik. Maar dan moet je niet aan iemand die religieus is vertellen. Want die is vergiftigd in zijn denken. Ja, dat is die macht die dat natuurlijk ontkent. Kijk, wij zeggen, God is goed. En voor vele mensen is die goedheid van God een rijkbaar begrip. Een elastieke begrip. Hè? En wat bedoel ik ermee? Die zeggen, wat kwaad is, is goed. Is goed. Hm? Dus vele mensen, dus wij moeten, je komt mensen tegen, die maken van het kwade het goede. Als je flink op je huid krijgt, dan zeg je, dat is goed. Dit een zegen is een zegen voor je. Je verliest je vrouw, als ze nog in de kracht van haar leven, dat is een zegen. En wat zegt Jesaja? Je moet eens opzoeken, Jesaja 5 vers 20. Dat moet je er eens bijzetten. Voor vele mensen is maken van het kwade het goede. Wat wij goed noemen, dat noemen die mensen kwaad. En wat wij kwaad noemen, noemen ze goed. Jesaja 5 vers 20. Wie leest het?
Ja.
Ja. Daar is praktisch de hele kerk op gebouwd. Ze zegt, het is goed voor je. Als je in de ellende komt. Ja. Dus die maken van het kwade het goede. En die maken van het bitterheid maken ze het zoete. En de Bijbel zegt, wee u. Die draaien het gewoon om. Het is onbegrijpelijk. Ja, ja, nou ja, goed. Daar gaan we nog, ja. Ja. Wat doet de Heidelbergse catechismus? Ja, dat is dat boekje dus dat ze in de kerken hebben. Met vragen en antwoorden. Een catechismus, dat is vraag en antwoord. Dat is een manier van lesgeven, catechiserend onderwijs geven. Dat is dus, ik stel een vraag en ik geef het antwoord. Dat is een manier van lesgeven. En dan heb je de kerk, die heeft dan zo'n boekje met vraag en antwoord. Dat heet de Heidelbergse catechismus. Ja. En wat doet die catechismus? Die zegt, al het kwade dat God mij in dit jammerdal toeschikt, zal hij ten beste keren. Al het kwade dat hij mij toeschikt, zal hij ten beste keren. Ja. Dat staat in een zondag. Van de Heidelbergse, er zijn 52 zondagen, ik weet dat nog niet waarlijk. Hè. Maar al het kwade dat hij mij in dit jammerdal toeschikt, hij doet het, hij geeft jou het kwade. Er staat dus letterlijk, al het kwade dat hij me toeschikt, zal hij me ten beste keren. Dat is dus een zegen. Dus al het kwade dat hij krijgt is een zegen. Ja, dat is niet goed voor je. Ah, want men zegt rustig, als je iets graag doet, zal het wel verkeerd zijn. Als ik iets graag doe, dan zeggen mensen, ja, maar dan zal het wel verkeerd zijn. Dat wordt openlijk geleerd doen. En dan het gebed voor mensen in nood, dat staat achter in je kerkboekje, er staat zo'n aantal gebeden. Voor mensen in nood, er staat dit. Wij bidden ook voor alle die gij kastijdt. Wij bidden ook voor alle die gij kastijdt met armoede. Met armoede. Gevangenis. Krankheid des lichaams. Of aanvechting des geestes. Troost hen alle, o Heer. Staat er dan achter. Maar dat wij bidden voor hen die gij kastijdt. Met armoede, dus die armoede komt van God. Gij zet ze in de gevangenis. Met gevangenis word je gekastijd. En krankheid des lichaams. Dat doet God. Of aanvechting naar de geest, dat je een beetje getroubleerd bent. Ja. Psychisch gestoord bent, ja precies. Ja. En dan zegt het gebed in nood, staat achter in je... Als je de psalm achterin hebt en de formulier, staat dat er ook in. En dat heet een gebed in nood. Ja. Dat God dus een mens psychisch gestoord maakt. En dan zal God je ook nog troosten. Job zei, of een van die vrienden van Job zei, hij slaat en zijn handen helen. Hij slaat, maar zijn handen helen. En ik weet die tekst zo goed, want ik weet dat van mijn vrouw. Want als er dan eens iemand gestorven was in een van je kennissen, dan zette hij onder dat visitekaartje, Job, zoveel voor zoveel. Hij slaat, maar zijn handen helen. Oh. Ja. Wij noemen dat schizofreen denken. Schizofreen denken. Gespleten denken. Dan ben je gespleten. Als je zo kunt denken. En zoek nou eens op Psalm 145. Psalm 145. Genadig en barmhartig is de Heer, langmoedig en groot van goede tierenheid. De Heer is voor alle goed. En zijn barmhartigheid is over al zijn werken. Al uw werken zullen u loven. 145. Ja, ik zeg niet dat ze dat altijd gezegd hebben, maar dat was een goede inspiratie. Zegt David dus. Dat was een heerlijke inspiratie die David kreeg. De Heer is goed voor allen. En zijn barmhartigheid is over allen. En dan zeg ik niet dat God goedig is. Ja, hij is geen goedzak. Ja, men stelt God ook wel eens voor Sinterklaas. Ja. God is niet goedig, maar hij is goed. Als ik zeg hij is goedig, dan zit je echt in de Pinksterbeweging op het emotionele vlak, op het gevoelsvlak. Weet je wel, dat hij is, nou, dat is een aardige man hoor, vriendelijk, hè? Kijk zo door de vingers enzovoort. God is niet goedig, want dan zit je op het emotionele vlak, op het gevoelsvlak. Maar hij is goed. Hij is niet goedig omdat het zo'n beste God is. Je kan alles van hem gedaan krijgen. Dan ben je goedig. Maar hij is goedig. Hij is goed omdat hij planmatig is en wetmatig. Hij heeft een systeem. Dat wordt consequent volgehouden. God is wetmatig en hij is planmatig. En eeuwig dezelfde. God heeft een systeem van denken. Dat houdt hij altijd vol. Hij heeft een plan, wijkt hij nooit vanaf. Hij heeft wetten, daar gaat hij nooit buiten. Begrijp je? Dat is zijn goedheid. Dat is dat onveranderlijke bij God. Wat hij gezegd heeft hij gezegd. Een wet die hij gemaakt heeft hij gemaakt. Als hij een valwet maakt, dan valt er nooit iets naar boven. Maar dat valt naar beneden. Bij wijze van spreken. Dat is het wetmatige. Daarvoor is hij goed. En dat plan, dat is altijd constructief en positief. Constructief, dat wil zeggen goed in elkaar gezet. Constructiewerkplaats, dat is de dingen in elkaar zetten. Je hebt stalen platen en je gaat er een stalen balken en je maakt er een brug van. Dat is constructief. Zijn plan is constructief en positief. En geen schaduw van omkeer. Ik geef een voorbeeld. Ja, de Heer is barmhartig en goed. Maar denk eraan, jochie, er komt een dag van het oordeel. En dan grijpt hij in de kragelen. Hij kan lang wachten. Weet je wel, dat hij de God voorstaat. Ja, God heeft geduld hoor. Hij kan lang wachten. Maar als hij je eenmaal te pakken neemt, blijf uit zijn vingers. Of kent u die voorstelling niet? Ja. Ik vergeef het je wel, zuster, maar er is een God, en die pak je hoor, ik geef het in Gods handen, en hij is de God der braak hoor, ik laat het los, maar denk eraan, hij neemt het van me over. Ja, kent u die taal? Ja, maar God is op de oordeelsdag precies eender als vandaag. Begrijp je, want hij is onveranderlijk. Je moet niet denken dat God op de oordeelsdag dat je dan voor een andere God staat. Huh? Zoals Luther zegt, hier sta ik, ik kan ook anders, of ik kan niet anders. Heb je toch wel eens gehoord van Luther? Ja, of het waar is, dat is nog een grote vraag of hij het ooit gezegd heeft. Maar men zegt dat Luther op de Rijksdag in Worms zei, hier sta ik, ik kan niet anders. En, maar dan maken ze ervan, zoveel mensen zeggen, hier sta ik, kan ook nog anders. Maar God kan niet anders. En als er staat, al zo lief heeft hij de wereld gehad, de mensheid, dan is dat over 1000 jaar zo en dat is altijd zo. Hij is altijd de mens lief. En als God nu straft door ziekte, door leed, door al ongeval, door armoede, door mislukking van oogst, watersnood, weet u wel, we zijn in februari 1953, nou was maar de volgende, was een straf van God. Als God dat nou, als God dat nou doet, straffen, dan zou God ook destructief zijn. Vernielend. Destructief, dat wil zeggen, dan ben je aan het vernielen. Je hebt constructief, dat is iets opbouwen. Samen. Voegen. Kom, samenvoegen. Destructief is iets vernielen. Waar staat het werk van? Dus men schuift God iets in de schoenen van de duivel. Men schuift God iets duivels toe. Nee, maar dat is een schuldige onwetendheid. Want het staat wel terdegen in de schrift. Dat God afbrekend bezig is. Dat God bezig is met iets af te breken. Samenvoegen. Kom, samenvoegen. Destructief is iets vernieuwen. Waar staat het werk van? Dus men schuift God iets in de schoenen van de duivel. Men schuift God iets duivels toe. Nee, maar dat is een schuldige onwetendheid. Want het staat wel terdegen in de schrift. Dat God afbrekend bezig is. Dat God bezig is met iets af te breken. En dan zeggen wij, dat past niet bij zijn wezen. Want wie betaalt het loon der zonde uit? De duivel. De duivel die betaalt uit als je voor hem werkt. Het loon der zonde, uiteindelijk de dood. De ziekte, de ellende. Dus men laat God het loon der zonde uitbetalen. God betaalt het, volgens de kerkleer betaalt God het loon der zonde uit. God is een? Ja. God is een? Oh, dat hij wat telt? Oh, zijn koters. Ik ken dat woord niet. Wat? Zijn kinderen. Oh, ik heb dat woord nooit gehoord. Zijn koters tellen. Ja, nou ja. Als je het nog eens gehoord hebt, ja, ik ben in Zeeland nooit groot geworden. Ja. Kunt u begrijpen dat Gods wezen altijd verborgen is geweest? Dat is nu dat Gods wezen verborgen is. Dat de Bijbel zegt, niemand heeft ooit God gezien of gekend. Waar staat dat? Johannes 1 vers 18. Het evangelie van Johannes 1 vers 18. Niemand heeft God ooit gezien. De enige geboren die in de schoot des vaders is, die heeft hem ons doen kennen. Men heeft God niet gekend, in het Oude Testament niet, en in de kerk heeft men God ook niet gekend. De enige geboren die in de schoot des vaders is, die heeft hem ons geopenbaard. Dus Mozes heeft hem niet gekend, Elia heeft hem niet gekend, Abraham heeft hem niet gekend. En ik moet tot de schande van de kerk zeggen, die hebben hem ook niet gekend, want die hebben een oud-testamentische god overgenomen. En waarom was nu het wezen van God verborgen? Daar ga ik nu maar weer dieper in. Want Gods wezen was onbekend. Want God is goed, dat is zijn wezen. In al zijn karaktereigenschappen is hij goed. En waarom was hij nu verborgen? Waarom zag de mens dat niet? Waar is God het eerste bezig geweest om zichzelf te openbaren? In het paradijs. Hij heeft in het paradijs aan Adam en Eva de onzienlijke wereld willen tonen. Hij wilde de mens opvoeden tot inwoner van het koninkrijk der hemelen. En daarvoor heeft hij de mens afgezonderd in het paradijs en gebracht bij de boom des levens. Als de mens van de boom des levens at, dan werd hij high. Ja, en het is wel zo erg, en de mensen die dat wel letterlijk nemen, die zeggen, ja, zie dan wel, dat is de eerste drugsboom geweest. Ja, dat was een boom met drugs. Als de mens at van die boom, nou, dan gebeurde er wat met zijn hersens, dan had hij een, hoe noemen we dat, verruiming, hè? Ja. Maar daar gaat het natuurlijk niet over. Die boom des levens, die bracht, door het eten, kwam hij in een andere wereld. En daar moet u goed even over nadenken. Als hij van die boom des levens at, dan kwamen er godsopenbaringen. Dan kwam er onderwijs. Juist uitgerekend bij die boom. Dus wat is nodig voor Gods openbaring een boom des levens? Heb je het in de gaten niet? Een Gods openbaring zonder boom des levens is onmogelijk. En wie is de boom des levens? Jezus Christus. En heb u nou in de gaten dat tussen het paradijs met de boom des levens en tussen Jezus Christus, dat daar een grote afstand is waar die boom des levens niet was? Dus er was ook geen godsopenbaring. Jezus was toch de boom des levens? En de Heer zei, je moet van mij eten. En wat moet je van hem eten? Zijn woorden, zijn gedachten. Want hij is het woord Gods. Jezus zei, je moet mij eten. Dus ja, was onzin dat Jezus zei, wie mijn vlees eet. Ja, maar hij was het woord Gods. Dus de godsopenbaring is weer aan het werk gegaan toen die boom des levens kwam. En die boom des levens is Adam, die ging uit het paradijs. En daar stond een engel met een getrokken zwaard. En die wilde beletten dat hij daar die boom des levens ging. God wilde niet dat hij... Dus... De godsopenbaring is weer aan het werk gegaan toen die boom des levens kwam. En die boom des levens is Adam, die ging uit het paradijs en daar stond een engel met een getrokken zwaard en die wilde beletten dat hij daar die boom des levens ging. God wilde niet dat hij inging in het koninkrijk der hemelen. Hij moest, daar hebben we het ervan verwijderd. En waarom? Omdat hij dan toen in de kwaaie kant zat. En de Heer zegt, en als hij dan bij die boom des levens is en hij gaat verder, nou dan leeft hij eeuwig in de duisternis. Dus de Heer zegt, ga maar weer naar de aarde. Dan doe je tenminste minder kwaad. Want als een mens bezig is met de geestelijke wereld, aan de verkeerde kant, nou, dan doet hij het ene zonde naar de andere, want dat is de grofste zonde. Dan kun je maar betere natuurlijk mensen. En helemaal niet denken over de geestelijke wereld. God zegt, ga je maar weer naar de aarde, Adam. Ga maar uit het paradijs. Want je zit toch aan de verkeerde kant. En je kunt beter helemaal niet in de koninkrijk der hemel zitten dan aan de verkeerde kant. Wie hebben dat ook ervaren? De toren van Babel. Die mensen zaten ook al in de hemel. Met daarbovenin, met hun astrologie en met hun occultisme. Weet je wel, ze hadden een toren die tot in de hemel reikte. God, hier naar dit. Aarde. Toen belette God het. God stuurde ze weer naar de aarde terug. Want ze zaten aan de verkeerde kant. Je kunt beter een natuurlijk mens zijn dan een geestelijk mens aan de verkeerde kant van het Rijk der Hemel. Dus God heeft Adam verwijderd uit die geestelijke wereld. Heeft het hem onmogelijk gemaakt. Dat was genade. Dat belette hem te zondigen, anders dan had hij zonde op zonde gestapeld in de geestelijke wereld. En daar krachtig ontplooit van het verderf. En dat heeft God ook met de torenbouwers van Babel gedaan. Weet je, bang voor, wie zal dat wel doen? Opklimmen in de hemelse gewesten aan de verkeerde kant. De antichrist. De antichrist zal het gelukken om helemaal door te dringen in de hemelse gewesten. Met al zijn krachten en zijn facetten, dat hij doet tekenen en wonderen en weet ik wat allemaal. Dat doet de antichrist. Maar waar komt die antichrist vandaan? Uit het volle evangelie. Dat is, hij zal behoren tot de zonen Gods. Wie is daar het beeld van? Judas. Judas behoorde tot de uitverkoren kring van 12 apostelen. En Jezus zegt, één van u is een duivel. Judas heeft ook duivelen uitgeworpen. Want die is ook onder de 12 geweest en duivel uitgeworpen. Hij heeft ook het evangelie van het koninkrijk gepredikt. En daardoor is hij een duivel geworden. Want hij liet dit los. Maar hij was. Hij had de hemelse gaven gesmaakt. En het goede woord Gods. Hij was afgevallen. En de antichrist zie ik als een zoon van God. Als een dus iemand die het hoogste bereikt heeft. De openbaring van de zonen Gods en dat dan ook wel. En dat wordt de antichrist. Want die is dan gewend in de geestelijke wereld te denken. Wat? God bang en God die werkt zijn plan uit. God bang, ja, heb ik dat woord gebruikt? Nee. En dan zeg je natuurlijk, ja, waarvoor maakt God daar geen eind aan? Want dat staat niet in zijn boekje. Hij zegt, dan moet jij een eind maken. Ja. Maar laat ik zo zeggen. Ik zie dat die toren van Babel, die mensen zijn ook tenslotte aan de verkeerde kant van de hemelse gewest in tongen gaan spreken. In menigerlei talen. En daar zijn ze in gebleven. Daar zijn ze gewoon in gebleven. Ik zeg, die mensen door in hun spiritistische seances daar in die toren van Babel, die zijn zo ver in de hemelse gewesten gegaan dat ze ook in tongen begonnen te spreken in menigerlei talen. Van engelen en weet ik wat allemaal. Want dat doen de heidenen ook. Nou, afgoden, dat vind je bij de spiritisten vind je dat ook. Ik spreek in tongen. Nou, dat hebben die mensen gedaan en ik zeg, ze zijn erin gebleven. Begrijp je? Dat talen spreken, dat is toen over hen gekomen als een vloek. Dat konden ze niet meer kwijt. Kijk, ze hebben dat opgeroepen, dat spreken in talen. Op een gegeven ogenblik bleven ze er spreken. Ja. Want de talenscheiding, de talenbarrière, is een vloek. Die heeft God niet gebracht, maar zij hebben daar net zo lang, laat ik zeggen, gerommeld in die geestelijke wereld, dat ze begonnen te spreken in tongen en allerlei talen van Engelen, dat weet ik veel. En op een gegeven ogenblik konden ze daar niet meer mee ophouden. Toen greep die macht hen en ze bleven in die taal spreken. En daardoor gingen ze uit elkaar. En ze hadden daar de uitleg ook nog van. Ja. En dat was hun taal. Nee, God die doet geen kwaad. Nee, daar gaat het juist om. De duivel doet alle kwaad. Maar je, kijk, maar als je niet weet wat talen spreken is en in tongen spreken, kom je nooit eraan te denken. Dan denk je er nooit aan wat daar die mensen daar in die toren gedaan hebben. Maar die taal werd ook verward. Vandaar dat Pinksteren en Babel zijn elkaars tegenhangers. In het nieuwe verbond, dan wordt dat een uitdrukking juist van eenheid. Huh? Vele talen en tongen. Een eenheid. En in Babel is het een duivelswerk. Dat is duivelswerk. Dat is het spreken. Dat, naar mijn gedachte is dat begonnen daar in Babel. Want daar staat, ze hebben een toren. Ze zijn opgeklommen in de hemel. Dat wil natuurlijk zeggen, ze zijn daar hebben hun seances gehad. Hun spiritistische seances, hun astrologie en noem maar op, al occultisme. Dat, want die torens, die zijn vaak opgegraven. De Tsikorat, de Babyloniërs, die hebben allemaal van die torens gehad. Daar woonden hun goden, wel. Huh? Dat waren, ze noemen dat de poort des hemels, Babel. Kijk, het woord Babel, dat betekent poort des hemels. Je begrijpt toch wel dat die mensen hun stad niet genoemd hebben, verwarring. Maar ze hebben hun, er staat poort des hemels, Babel. Dat is het Babylonisch, maar daar is van gemaakt verwarring. Maar die mensen hebben hun stad geen verwarring genoemd. Die hebben hun stad genoemd een poort van de hemel. Als Jacob die droom krijgt van die ladder, wat zegt hij dan? Dit is een poort des hemels. Dan gebruikt hij hetzelfde. Dat is een poort des hemels. Dus die mensen zeiden, wij komen nu in de hemel. Kijk, de Heer die had de mens uit het paradijs verdreven. Laten we dan zeggen, ik kan er natuurlijk ook al wel een uitleg aan geven, maar de mens kwam buiten die boom des levens te staan. Had geen gemeenschap in het koninkrijk gods. Nou, bij Babel, voor het eerst, kijk, die eerste aarde die gaat onder door geweld. Dat is geen occultisme. Maar bij Babel gaan ze voor het eerst in de geestelijke wereld. En God belet dat, zoals er staat. Maar hoe wordt het belet? Omdat die mensen in talen beginnen te spreken en die kunnen ze bij wijze van spreken niet meer kwijt. Daarvoor zeg ik, die macht die grijpt hen, die ze opgeroepen hebben, die grijpt hen, die zegt, nou dan blijf je maar aan de gang. Met menigerlei talen en ook met hun uitlegging, dus ze wisten wel wat ze zeiden. Want iemand die kan een taal spreken en weten wat hij zegt, in een tongen spreken. Je kunt ook tongen spreken zonder dat je weet wat je zegt, maar je kunt ook een uitleg hebben. Dus die mensen die waren al zover dat ze in tongen spraken met uitleg. Uit het rijk der duisternis. En die machten die hebben hen gegrepen dat ze niet meer laten komen. Dan zie je de achtergronden. Ja, ze staan, ik heb het idee dat ze al staan te kijken. Nee? Nog eventjes, want dan maak ik dit af. Dus als Jezus optreedt, dan neemt God de draad weer. Weer op van de boom des levens. En dan kun je zeggen, is dat nou een bijzondere boom? Ja, als je avondmaal viert, is dat een bijzonder stukje brood? Nee, maar aan dat brood is een gedachtenwereld verbonden. Daar zit een zegen aan verbonden. Om het eens lelijk te zeggen, het is een occult brood. Ja, occult gebruiken wij altijd negatief. Maar dat woord zelf is niet negatief, dat wil zeggen verborgen, mystiek. Ja. Maar wij gebruiken het altijd negatief. Dus als wij zeggen bij het avondmaal heb je een occult stukje brood, dat zeggen wij niet. Omdat wij occult een ongunstige betekenis, met een ongunstige betekenis verbonden hebben. Maar in zijn woord, occult betekent gewoon verborgen. Dat is dus niet in zijn oorsprong slecht. Maar wij gebruiken het nooit anders dan ongunstig. Een ongunstige gevoelswaarde. Maar bij het avondmaal een gewoon stukje brood wordt verbonden met heil. Ja, nou, die boom des levens was een gewone boom naar mijn gedachten. Net zoals die boom van kennis van goed en van kwaad. Alleen die was verbonden door God met zijn woord. Als je daarvan eet, dus net als bij de avondmaal, kom je in, heb je een weg om gemeenschap met mij te krijgen. En Jezus zegt, als je van mij eet, heb je een weg om gemeenschap met God te krijgen in het koninkrijk. En daartussen ligt het tijdperk van onwetendheid. Herinner je wel, de tijden der onwetendheid voorbijziende. Ja, de tijden van onwetendheid. En die Babyloniërs, die mensen in Babel, die waren bezig die tijden van onwetendheid te doorbreken. Door in dat koninkrijk de hemel in te stormen. Ja. En de antichrist doet het dan ook weer. Ja. Want dan heb je ook weer Babel. Want dan is er ook sprake van Babel. Ja. En dan komt die toren van de antichrist als het ware. De laatste opstand tegen God dringen ze ook de hemel. En dat eindigt bij de slag van Armageddon in de hemelse gewesten. En dan krijg je die strijd. Daar gaan we dus de volgende keer heerlijk mee verder.